Hebreeën 10. Vers 22, laat ons toegaan met een waarachtig hart. 10 vers 22. Laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. En het lichaam gewassen zijnde met rein water. Wat het maar wezen mag, want dat leg ik nou niet uit. En dan vers 23. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop, toekomstverwachting, vasthouden. Want die het beloofd heeft, is getrouw. Heb je dat? Het gaat dus steeds om het vasthouden. Dat wil zeggen dat we tot geloof zijn gekomen en we zijn daaruit wedergeboren, maar wij zouden daarna en vervolgens uit geloof leven. Vasthouden aan deze beginselen van genade, vergeving enzovoorts. De beginselen van het nieuwe verband. En waarom zouden we dat doen? Opdat wij dat einde zouden ontvangen, opdat wij dat doel zouden bereiken, zoals het hier ook meerdere malen gezegd is. En wat is het doel dan? Nou ga ik nog een keer, maar dan nog sneller. Wat is het doel? Vers 34, laatste uitdrukking van het vers. Een beter en blijvend goed in de hemel. Hebreeën 10, vers 34. Een beter en blijvend goed erfgoed, erfenis in de hemel. Vers 35, het laatste deel van het vers. Grote vergelding des loons. En het loon bestaat dus uit een beter en blijvend goed in de hemel. Een erfenis dus. En nog een keer, vers 36, laatste deel van het vers. Opdat gij de wil van God gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen. Wat is ons beloofd? Onder de betere beloftenissen van het nieuwe verband. Een erfenis. Ja. En dan, vers 37, spreekt over de wederkomst van Christus. Want dan zullen we die erfenis ontvangen. En dan vers 39. Maar wij behoren niet tot, of wij zijn niet van degene die zich onttrekken aan dat nieuwe verbond en aan de Heer en aan zijn dienst. Wij behoren niet tot degene die zich onttrekken ten verderve. Want als we ons onttrekken, zal dat leiden tot verderf. U weet wel, dat is 1 Korinthe 3, hebben we allemaal besproken, waarin dus onze werken van hout, hooi en stro zouden verbrand worden. Maar staat er, wij behoren niet tot degene die zich onttrekken ten verderven, maar wij zijn van degene die geloven tot behouding der ziel. En geloven in de zin van uit geloof leven. Dat is het voorgaande vers namelijk, vers 38. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En wij zijn van degene die geloven, en dus wij zijn van degene die leven uit geloof. Tot het doel, tot het einde. En hier staat behouding der ziel. En Peter zei, verkrijgende het doel, het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der ziel. Het is precies hetzelfde. Maar daarvoor zou men vasthouden. Trouw zijn namelijk aan deze beginselen. En nou niet bij mij aankomen met die vrome verhalen van, ja, maar als we van de Heer zijn, zal Hij ons vasthouden. Dan zeg ik, ja, natuurlijk, dat is waar. En niemand kan ons uit zijn hand rukken. Dat is ook allemaal waar, maar dat zijn uitspraken in verband met onze wedergeboorte als zodanig. Natuurlijk ligt dat vast. Natuurlijk zijn we zijn kinderen. Maar we hebben het er niet over of wij kinderen God zijn of worden. We hebben het erover of wij die kinderen God zijn, en dat ligt vast, of wij ook erven zullen. Of wij tot zonen zullen gesteld worden. Of ook loon zullen ontvangen. Of we dus, 1 Korinthe 3 dan maar weer, of we gebouwd hebben met goud, zilver en kostelijke stenen. Dat is waar het over gaat. En daartoe zouden wij hem vasthouden. Hem trouw zijn namelijk. Is de bedoeling. En dat is een heel praktische aangelegenheid. Ook in de Hebreeënbrief overigens. Want als in Hebreeën gezegd wordt dat wij zijn huis zijn, dan staat er meteen achter, ik heb u dat gelezen trouwens, wiens huis wij zijn, indien wij maar deze vaste grond der hoop, of hoe ik maar heten mag, tot het einde toe vasthouden. Want aan de andere kant is het volstrekt theoretisch. Je kunt wel zeggen, ik hoor tot de gemeente en dus maak ik deel uit van het huis Gods. Ja, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, hij zegt, ja, en het huis Gods, daar is iemand over aangesteld, die beheert dat huis. Maar vergis je nou niet, je maakt van het huis alleen deel uit, niet op grond van dat je wedergeboren bent, maar op grond van dat je deze belijdenis vasthoudt. Lees het maar na. Dat is een praktische aangelegenheid. In theorie kun je zeggen, ja, ik hoor tot het huis, ik hoor tot de gemeente. Maar Paulus zegt niks theorie, het is een praktische aangelegenheid. Want het betekent anders immers niks. Als er staat dat de Heer voor zijn huis zorgt, dan zegt de apostel, ja, dat is voor degene die hem trouw zijn. Die hem dienen. Die de Heer dienen niet onder de wet, namelijk het oude verbond, om binnen de stijl van de Hebreeënbrief te blijven. Maar die de Heer dienen onder het nieuwe verbond. Niet onder Aaron, maar onder Melchizedek. Onder de hoge priester van het nieuwe verbond. En dus niet onder de wet, maar onder de genade. En als men dan uit genade is zalig geworden, zou men uit genade leven. Toch? Nou, moeilijker is het niet. En als we dat vasthouden, daaruit leven, dan wordt onze ziel zalig. Dan worden wij zalig op de wijze die de apostel Paulus beschreven heeft en waaraan hij refereert hier in 1 Korinthe 15 vers 2. Nu we het trouwens toch hebben over die behouding der ziel of zaligheid der ziel, zou ik u natuurlijk volledigheidshalve ook even moeten noemen de brief aan Jacobus, of van Jacobus, sorry. De brief van Jacobus, want die heeft het er ook over. Nou ja, ze hebben het er allemaal over. Alle brieven hebben het er feitelijk over. Maar hier worden ook specifiek deze termen gebruikt. Namelijk Hebreeën 10. Nee, sorry. Die heb ik al genoemd. Jacobus 1, vers 21. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. En begrijp je me goed, dit is niet de evangelieprediking. Zo van, kom tot geloof. Wel nee, de man schrijft aan degene die al wedergeboren zijn. Die in ieder geval al hoorders des woords zijn, zoals de uitdrukking luidt in de volgende verse. Of beter gezegd, het gaat over degene die al, vers 18, gebaard zijn door het woord der waarheid. En die al eerstelingen zijner schepselen geworden zijn, vers 18. Na zijn wil heeft hij ons gebaard. Geboren, dat wil zeggen geboren doen worden. Het gaat dus over wedergeboren mensen. Maar tot wedergeboren mensen wordt gezegd in vers 21. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid, met een ontvankelijk gemoed dus, het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen vervolgens kan zalig maken. Heb je dat? Gewoon een praktische kwestie. Dus ook de brief van het geloof zonder de werken is dood. Want de apostel spreekt over de zaligheid, de ziel. Als hij daarna ook in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 2, vraagt. In vers 14. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet. Kan dat geloof hem zalig maken? Vraagteken. Dan zouden wij niet, zoals bijvoorbeeld Maarten Luther zeggen, ja, dat kan hem zalig maken, dus halen we de Jacobusbrief uit de Bijbel. Want dat Jacobus wil dat we nee zeggen, dat is duidelijk, hè? Toch? Gewoon een retorische vraag. Kan dat geloof hem zalig maken? Jacobus bedoelt te zeggen, geef hem zelf eens antwoord. Het antwoord moet zijn, nee. Maar Luther zei, ja, dat geloof kan hem wel zalig maken, want een mens wordt door geloof gerechtvaardigd zonder werken. En hij noemde deze brief een strooien brief. Met de gedachte van, men zou er de brand in steken en deze brief is abusievelijk in de Bijbel terechtgekomen. Dat dacht hij. Maar in plaats van zo gauw een antwoord te geven, zouden wij eerst vragen, kan het geloof hem zalig maken? Ja, wat bedoelt de apostel? Naar de geest, naar de ziel of naar het lichaam? Wel nu, naar de geest wel, naar het lichaam dus ook, maar naar de ziel niet. En ik maak het niet kloppend, want ik zou Jacobus moeten vragen, hoezo zalig, welke zaligheid bedoel je? Dan zegt hij, nou de zaligheid der zielen, zie je hoofdstuk 1, één bladzijde eerder. Het welk uw zielen kan zalig maken, en kan geloof zonder werken de zielen zalig maken? Nee, uiteraard niet, want geloof zonder werken verandert niks aan de praktische wandel van de mens. Er gebeurt niks mee, hij blijft wie hij altijd was, in de praktijk. En op film ziet er dus nog steeds volstrekt eender uit, zeg ik dan maar. En moeilijker is het niet, hè? Dus, zaligheid der zielen. Hetzelfde geldt trouwens ook voor hoofdstuk 5, vers 20. Vers 19 en 20. De laatste twee versen van de brief dus. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald, in de praktijk, in de wandel. Als je niet wandelt, kun je namelijk niet afdwalen, dat weet u toch, hè? Geen poot verzet kun je nooit verdwalen, zeg ik altijd. Daarom verdwalen sommige mensen nooit. Goed. Indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijn wegs bekeert, een ziel, niet een geest, dat kan ook niet, en ook niet een lichaam, een ziel van de dood zal behouden. Een praktisch leven zal redden. Duidelijk toch? Het is dus net zo goed weer een uitspraak over de zaligheid der zielen. Nou goed, het komt veel vaker voor. Nou, veel vaker, maar het komt vaker voor, maar ik ga er niet op in. Ik ga gewoon terug naar 1 Korinthe 15 en ik stel vast dat het daar ook gaat om de zaligheid der zielen. En dat gebruik wordt gemaakt van dezelfde soort uitdrukkingen, in elk geval als uit Hebreeën, die ik u gelezen heb. En daar staat dus in 15 vers 2, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt, allemaal tegenwoordige tijd, op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. En als men tevergeefs geloof heeft, dan is dat dus dezelfde gedachte hier als die van Jacobus 2. Namelijk, kan het geloof zonder de werken iemand zalig maken? Het antwoord is nee. Althans, niet naar de ziel. Ik zeg het er voor alle duidelijkheid bij. En tevergeefs geloven wil zeggen dat wel dat men gelooft. Uiteraard, maar dat het geen enkele uitwerking heeft op het praktische leven, op de ziel, dus op de wandel. En daarmee brengt dus ook geen resultaat, heerlijkheid, loon, erfenis met zich mee. Dat is de eenvoudige gedachte. Maar dat was al die van 1 Korinthe 3. Slechts gebouwd met hout, hooi en stro, naar de oude mens, naar het vlees. En dat wordt verbrand. En geen goud, zilver en kostelijke stenen. Dat is het dan. Nou. En misschien begrijpt u nu beter het verband tussen deze inleidende vers en het laatste vers. Zo dan, om deze reden, of vanwege die erfenis, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren. Ik weet wel, dit standvastig, onbewegelijk zijn en overvloedig zijn in het werk des Heren levert hier beneden in het vlees gewoonlijk geen prettige resultaten op, zal ik maar zeggen. En dus is de vraag, waarom zouden we dan zo leven? Het antwoord is, omdat we een beter en blijvend goed zullen hebben in de hemel. Men lezen nog eens een keer die laatste verzen van Hebreeën 10, die ik net ook aangehaald heb. Of anders, heel Hebreeën 11. Die geloofshelden, want zo worden ze dan genoemd in ons jargon, waarvan regelmatig gezegd wordt dat zij zagen op de vergelding des loons. Dat ze zagen op een loon van de Heer zelf, uiteraard in de opstanding. En dan pas. En dat betekent dat we de resultaten van onze leefwijze niet nu zouden opmeten of zoeken of waarnemen. Maar in tegendeel, we zouden het overlaten aan de Heer. Want het gaat pas een rol spelen straks in de toekomst. En dus, wie zijn leven zou willen verliezen, die zal het zelf behouden. Maar dat zei de Heer Jezus zelf natuurlijk al in het Johannesevangelie. Nou goed, dan laten we het eerst bij, want het is inmiddels alweer tijd voor de pauze. En zo nemen wij de draad weer op in 1 Korinthe 15. Waar de apostel dus inderdaad in de eerste plaats in vers 1 vaststelt dat hij dit evangelie wel degelijk gepredikt heeft. Dat zij het wel degelijk hebben aangenomen en daar dus in staan. Dat wil zeggen, het spreekt over hun positie als kinderen gods. Maar daarna zegt hij dat men daardoor ook zalig zou worden indien men het behoudt. Vasthoudt dus op de wijze zoals de apostel hen verkondigd heeft. In dat verband wil ik nog even wijzen op twee aardige uitspraken. De een is uit de Colossensebrief. De Colossensebrief namelijk, die uitgebreid spreekt over de positie waarin de gelovige zich bevindt. En daar wordt gewoon in Colossense 2 vers 10 gezegd dat de gelovige in Christus volmaakt is. Gij zijt in hem volmaakt. Er staat geen voorwaarde bij, vaststelling van een feit. Gij zijt in hem volmaakt. die het hoofd is van elke overheid en macht enzovoorts. Lezen wij daarna de Filippenzenbrief, dan stellen wij vast dat de Filippenzenbrief uitgebreid spreekt over de wandel, de dienstbaarheid, het lijden eventueel, maar in het algemeen spreekt het over de wandel van de gelovigen. En daarin zegt de apostel, niet dat ik alreeds volmaakt ben, niet dat ik het al gegrepen heb, Filippenzen 3 vers 12, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Nou, in welke brief heeft de apostel nou gelijk? In Colossenzen zegt hij, gij zijt in hem volmaakt. En in Filippenzen zegt hij, niet dat ik al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. In allebei heeft hij gelijk, maar in de ene spreekt hij over de positie van de gelovigen, en de ander spreekt hij over de praktische toestand. Staat en toestand van de gelovigen werd dat vroeger genoemd. Wat de staat betreft volmaakt, wat de toestand betreft niet. Maar bij deze gelegenheid gebruiken dus de woorden geest en ziel. Naar de geest volmaakt, naar de ziel lang niet volmaakt, maar daarna strekken wij ons uit. En dat is waar de apostel ook hier in 1 Korinthe 15 vers 2 over spreekt. Nou goed, waarna ik terechtkom bij vers 3 van 1 Korinthe 15. Want ik heb uw lieden ten eerste, dat wil zeggen dat is gebeurd. Ik heb uw lieden ten eerste overgegeven, want dat is het belangrijkste geweest kennelijk in de prediking van de apostel. Niet omdat ik dat hieruit concludeer, maar omdat hij het zelf gezegd had in 1 Korinthe 2. Ik heb voorgenomen niet anders te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Met als consequentie dat de gelovige voor de wereld dood is en dus inderdaad niet zal leven na de eerste beginselen der wereld. Dus ik heb jullie ten eerste, in de eerste plaats, overgegeven of doorgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb. Want het was hem ook maar gepredikt. Paulus had het ook niet zelf voorzien, zeg maar. Hè? Maar ik heb u overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden. Na de schriften. Let op dat hij niet eens zegt, Jezus, dat hij gestorven is voor onze zonden. Maar hij zegt meteen al, Christus, terwijl wij uit de schrift leren dat Jezus tot Christus gesteld werd was bij zijn opstanding uit de dood. Zodat onder de naam Christus men toch zou moeten verstaan degene die nu de Christus is. Degene die zit aan de rechterhand Gods. Waarvan hij dus nu zegt dat die in het verleden gestorven is voor onze zonden. Onthoud dat, hè? Gestorven voor onze zonden. En dat in overeenstemming met de schriften, naar de schriften staat er. Heb ik eens nagevraagd bij de Emmausgangers, maar wat aarzelend stemde zij hiermee in. U weet wel, moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo zijn heerlijkheid ingaan, was de conclusie nadat de Heer hen de schriften geopend had. En beginnende bij Mozes en bij al de profeten verkondigde hij hetgeen van hem geschreven was. Hè? Zodat hoezeer, hoe moeilijk het dikwijls voor ons is om dit soort dingen in het Oude Testament terug te vinden, niettemin wordt vele malen vastgesteld dat de dood van de Heer Jezus Christus was in overeenstemming met de schriften. En dat zegt de apostel hier dus ook, dus dan houd ik het maar bij. Dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dat hij is begraven. En dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En in de kantlijn noteer ik dan even dat er niet staat opgewekt na drie dagen en na drie nachten. Naar de schriften, dan hadden we meteen geweten welke schriften dat waren. Namelijk die van Jona. Maar het staat er niet, er staat gewoon ten derde dagen, op de derde dag. En ik ga er ook niet op in, maar ik noem het alleen maar. Ik meen uit mijn hoofd zo, dat er 9 schriftplaatsen zijn in het Nieuwe Testament, waar gezegd wordt dat de Heer Jezus opstond na 2 dagen en op de derde dag. Kan niet missen. Dat zeg ik voor degenen die nog altijd bezig zijn met uitrekenen van na 3 dagen en na 3 nachten. En die ze losstellen, en dat kan niet. Hoezeer je de Bijbel ook geweld aandoet, dat kan niet. En zelfs de heer Bullinger kan dat niet. Het kan, die heeft het ook geprobeerd, maar het kan gewoon niet. Het is gewoon op de derde dag. En die ene uitdrukking, want het is echt maar één keer in Jona, later geciteerd in het Matthäus-evangelie. De uitdrukking uit Jona na drie dagen en drie nachten. Betekent gewoon, dat is gewoon Hebreeuws idioom, er is niks bijzonders aan. Betekent gewoon na drie dagen, gerekend op de Bijbelse inclusieve rekenwijze. Het betekent gewoon na drie etmalen, inclusief. En in de praktijk betekent dat dus op de eerste dag stierf hij, de tweede dag was hij in het graf en op de derde dag stond hij op. En waren de dagen naar Bijbelse maatstaf, niet naar de Joodse en zeker niet naar christelijke, maar waar naar Bijbelse maatstaf de dag begint, 's morgens bij zonsopgang, stond de Heer dus op de derde dag meteen bij zonsopgang op. Van die derde dag kwam dus weinig terecht. Hij stond dus op na twee dagen. Dat was strikt genomen op de derde dag. Klopt precies. Er is niks moeilijks aan. En men zou, dat ik het aanhaal is gewoon in eerste plaats vanwege de uitdrukking dat er zelfs bij staat na de schriften. Het is namelijk volkomen schriftuurlijk, opstanding op de derde dag. En in de tweede plaats grijp ik de gelegenheid aan om u te waarschuwen dat u niet één vers uit de Bijbel haalt en dan probeert om alle andere versen in de Bijbel in dat ene vers te passen. En als u zegt, maar dat moet toch kunnen, zeg ik, ja, dat moet wel kunnen. Maar het risico loopt u dat u dat ene vers verkeerd leest en daarna dus de hele Bijbel. Omdat u hem in het ene verkeerd gelezen vers wil passen. Noem nog zo'n voorbeeld, dat ligt bij mij bovenop. Een ander voorbeeld. Het andere voorbeeld is Efeze 3. De verborgenheid welke in voorgaande eeuwen de kinderen der mensen liet, is bekendgemaakt. En men past daar de hele Bijbel in en zegt, het is nu bekendgemaakt door Paulus, dat is pas in de gevangenis, dus alles wat daarvoor geschreven is, door wie dan ook, inclusief Paulus, gaat niet over de gemeente. En als we zeggen, maar het gaat toch over de gemeente, verzint men gauw iets waardoor men de uitspraken over de gemeente op iets anders van toepassing brengt. Of men verzint iets waarop het dan van toepassing gebracht moet worden, enzovoorts. Maar ik moet u zeggen, in de eerste plaats is dat volstrekt geen manier van doen. Ik heb er geen goed woord voor over. In de tweede plaats moet je natuurlijk niet een vers half citeren. Maar het hele vers luidt, welke in voorgaande eeuwen de kinderen de mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. En openbaren is heel wat meer dan bekendmaken. En openbaren wil zeggen het wegnemen van een bedekking, dat is wat openbaren betekent. En het betekent dus dat als het nu geopenbaard is, dan was het vroeger verborgen. En inderdaad niet bekendgemaakt, maar wel degelijk vastgelegd in de schrift. En waar het in onze dagen geopenbaard wordt, betekent dat dat nu in onze dagen via de apostel Paulus de bedekking die over dat soort schriftplaatsen lag in het Oude Testament is weggenomen, zodat niets ons hindert om nu in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament en feitelijk in alle Bijbelboeken gemeentelijke waarheid terug te vinden.
Omdat het volmaakt gekomen is.
Ja, natuurlijk, omdat het volmaakt is gekozen.
Ten dele, nu kunnen we het kennen.
Dat was 1 Korinthe 13. Vroeger kenden wij ten dele, want wat bedekt was, kenden we niet. En nu kennen we wel. Bovendien, 2 Korinthe doet het ook leuk in dat verband, 2 Korinthe 3. Als wij tot de Heere bekeerd zijn geworden, neemt de Heer de bedekking weg. En dat betekent dat wij in het Oude Testament dingen lezen die we nooit voor mogelijk hadden gehouden. Maar we kennen immers het licht van het Nieuwe Testament dat schijnt op of in de duisternis van het oude. En laat je dus niet aanpraten dat op grond van een half geciteerd vers en een volkomen misgelezen vers uit Efeze 3 dus nog steeds het Oude Testament duister is en dat er geen gemeentelijke waarheid in zou staan. Dus volkomen, maar dan volkomen onzinnig. En ik meen het uit de grond van mijn hart, het is onzinnig. Het is volstrekt, nog volstrekt eenzijdig en bovendien oneerlijk. En net zo oneerlijk is het te zeggen dat er ergens staat dat de Heer zou opstaan na drie dagen en drie nachten. En dan de dagen en nachten apart gaan rekenen en dan zeggen dat hij pas bij de vierde dus opstond uit de dood. Dat is net zo oneerlijk, want daarmee gooi je minstens die 9 die ik noemde, andere schriftplaatsen uit het Nieuwe Testament weg, maar nog veel meer schriftplaatsen van gelijke strekking, tientallen namelijk, uit het Oude Testament. Die dat allemaal zeggen. Dat verlossing per definitie tot stand komt na twee dagen en op de derde dag. Ik gebruik beide uitdrukkingen samen, zodat er geen misverstand kan bestaan. Nou goed, dat moest me even van het hart, dus ik ga weer gewoon verder. Hij is opgewekt op de derde dag in overeenstemming met de schriften. En hij is, en in ieder geval wat nu volgt, is gewoon het officiële, juridische, sluitende bewijs van de opstanding van Christus. Namelijk, hij is opgestaan ten derde dagen na de schriften, daar heb je schriftuurlijke bewijs, maar vervolgens gewoon historisch bewijs. Hij is gezien door Petrus. Let op dat hij ook door heel wat vrouwen gezien is, maar het wordt buiten beschouwing gelaten. Onder het motto van die zien soms dingen die er niet zijn. Maar vooruit. Laat me zitten. Nee, ik bedoel alleen maar te zeggen dat er dus meer getuigen van zijn dan hier genoemd worden. En er worden er genoeg genoemd. Hij is van Kefas gezien, dat is dus gewoon Petrus. Maar dan in het Aramees, de rots. Hij is van Petrus gezien. Daarna van de twaalfen. Daar hoort Petrus trouwens ook weer bij. Maar dat doet er nou weinig toe. Sommigen zeggen, maar het waren er maar elf. Dan zeg ik, ja, er staat ook niet door de twaalf, maar door de twaalfen. De groep die per definitie uit twaalf bestaat, ook als er één ontbreekt. Het kan per slotverrekening ook zijn dat de raad van elf vergadert. Op de elfde van de elfde, ja zuster, inderdaad. En dat er ook iemand ziek thuis is. Niettemin heet het de raad van elf, al zijn er dan maar tien. Toch? Want hoe duid je ze anders aan? De twaalfen heten ze dan, hè? Ook als er één ontbreekt. Nou goed. Hij is van Kefas gezien, daarna van de twaalfen. De verwijzing is gewoon dus naar de twaalfen, namelijk de twaalf discipelen. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, want discipelen was een term die gebruikt werd specifiek voor de twaalfen, maar in een iets breder verband voor inderdaad een groep van pakweg 500, wordt bij gelegenheid genoemd. Discipelen ook buiten de twaalfen, zal ik maar zeggen. Waarvan de apostel zegt, waarvan het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Waarom hij dat erbij zegt, is heus niet om aan te geven wanneer deze brief ongeveer geschreven is, want het doet er absoluut niets toe. Ik zeg altijd, vroege en late brieven maakt ons niks uit. En als het wel wat uitmaakte, had er wel een datum bij gestaan. Toch? Een brief dateer je toch? En als je niet gedateerd is, maakt het niet uit welke datum het is. Dat weet u toch, hè? Heb je er nog een? Onthouden, maar goed. Kan nog wel eens belangrijk worden. Maar waarom hij het zegt? Hij zegt, er zijn die getuigen, die zijn er nog steeds. Die kunnen bevestigen dat inderdaad de Heer Jezus uit de dood is opgestaan. Zij hebben hem gezien. En dat zijn geen hallucinaties. Want heb ik mij laatst door iemand die er verstand van heeft laten vertellen. Het was een professor in Rusten overigens. Zijn naam kwijt. Die zijn hallucinaties, zijn waarnemingen die niet bevestigd worden door iemand anders. Daarna zei hij, en dus weet je het nooit zeker, of iets een hallucinatie is, want als je mensen wat probeert wijs te maken, dan zien ze het waarschijnlijk ook. Als je zegt dat jij dat ziet, kijk dan maar eens goed, dat kun je daar zien. Ze zijn altijd zeggen, ja, nou je het zegt, ja, er is niks te zien. Maar goed. Maar dan heb je toch, ik bedoel, dit, wat hier gezien is, werd wel degelijk door anderen bevestigd. Zelfs uitgebreid, zelfs door een groep van 500. Even een vraag tussendoor, waar waren die 500 toen de Heer aan hen verscheen? Waar waren ze? Waar was dat? Hè? Wie zegt dat? Jij? In Galilea. Gekke, dat leest iedereen overheen. De Heer staat op en komt Maria tegen. En wat zegt hij tegen haar? Hij zegt, zeg het aan mijn broeders en zeg dat ze naar Galilea gaan, want ik wil ze daar zien. Hij komt iemand anders tegen en zegt dat ze, zeg, ga naar Galilea, daar zal ik aan jullie verschijnen. Enzovoorts. Hij zegt het steeds na zijn opstanding, na Galilea, daar zal ik mij aan u vertonen. Enzovoorts. Ik heb gewoon nog een lijstje uit de prullenbak gevist van schriftplaatsen waar het allemaal staat. En later in het Johannesevangelie wordt het ook inderdaad vastgesteld. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich al dus. Johannes 21, vers 1 en vervolgens. En in de andere evangelie staat het ook allemaal. Maar niet dat het gebeurde, maar wel dat de Heer zei: maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Toen zeide Jezus tot haar: vrees niet, ga heen, boodschap mijn broeders dat ze heen gaan naar Galilea. En al daar zullen ze me zien. Hij gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Dus zelfs voor zijn dood konden hij het al aan. Naar Galilea. En in Matthäus, Marcus en Lucas komen we dat vervolgens niet tegen dat het gebeurt. Maar in het Johannesevangelie wel, en zo hoort het ook. Zo hoort het ook. Want Galilea staat voor Gallië. Toch? En daarmee voor Efraïm, de tienstammen, en daarmee voor de gemeente. De Heer zou zich weliswaar openbaren, maar niet zozeer in Judea en zeker niet aan het Joodse volk, maar hij zou zich openbaren in Gallië. En daarmee, als ik de korte route neem, aan de gemeente, dat is het. En dat in dit geval dan sprake is van 500, hier in 1 Korinthe 15, dat ligt natuurlijk voor de hand. 5000 had ik ook leuk gevonden, maar dat is nogal erg veel. En dus dan maar 500. Want het gaat immers om verborgene dingen en dus om een 5. En het gaat immers om onze tegenwoordige bedeling en dus om een 5. Zie? Nou goed. Terug naar 1 Korinthe 15. Hij is gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal. Zusters worden ook weer niet meegeteld. Vers 6. En velen daarvan, de meeste daarvan leven nog. Zodat er nog nagevraagd kan worden. Nou, als je meer dan 500 getuigen hebt van een en dezelfde zaak voor de rechtbank, dan is het feit historisch bewezen, hoor.
Er waren er geen 500, dus. Er waren er dus geen 500.
Nu niet meer.
Nee, het waren er meer.
Het waren er meer dan 500, ja, zeker. Het waren meer dan 500. En daar gaat het maar om. Het is een historisch feit. Daar kan niemand ermee. Hij is opgestaan. Beter kun je zoiets niet bewijzen. Heel het idee van tegenwoordig van, ja, dat weten we niet. Dat zal wel een verhaaltje geweest zijn van de discipelen. Dat is gewoon onzin. Als iets historisch bewezen is, dan is het de opstanding van Christus met zoveel getuigen. Heel simpel, hoor. Nou goed. En dan staat er in vers 7. Daarna is hij gezien van Jacobus. Daar weten wij overigens niks van. Nou ja, dat weten we omdat het hier staat. Maar we hebben geen historisch verslag ervan. Wanneer dat dan gebeurd zou moeten zijn en hoe. Weten we niet, maar het is dus kennelijk gebeurd. Dan, en deze Jacobus zal dan, wat mij betreft ongetwijfeld, al ja, weet je dat nooit 100% zeker, maar als je de Bijbelse argumenten afweegt, is deze Jacobus dus niet een van de 12 discipelen, maar die andere Jacobus. En dus de schrijver van de brief, namelijk de broeder des Heren. En de Heer heeft het dus vertoond aan zijn broer, zijn halfbroer zeggen wij dan, maar vooruit, aan Jacobus. En daarna staat er, daarna van al de apostelen, dat zijn kennelijk ook niet de 12, want die waren al genoemd. Wie het dan wel zijn, al diegenen die officieel voor apostel doorgingen, wie het zijn, weet ik eigenlijk eerlijk gezegd niet. Het doet ook weinig ter zake, meer, want wat van ons van belang is, is natuurlijk de identiteit van de diverse briefschrijvers in het Nieuwe Testament. Dat is één. Maar voor de rest is het voor ons niet meer van belang, omdat er zijn geen apostelen meer in onze dagen, maar daar heb ik het al over gehad. Dus wie het waren, doet ook niks ter zake. Als wij, theoretisch dan, als wij bij wijze van spreken Timotheus beschouwen als een der apostelen, dan kan dat alleen als de Heer aan hem verschenen is. Jezus van Nazareth, de opgewekte. Wij weten niet of dat gebeurd is en ik weet dus ook niet of je Timotheus als apostel moet aanmerken. Ik weet het niet. Maar dat er meer waren dan de 12, de groep van 12, dat waren apostelen. Die hebben de Heer gekend en hebben hem gezien in zijn opstanding, in elk geval. Maar voor zover er meer apostelen waren, en die waren er, al was het maar alleen omdat het uit dit vers blijkt, is de Heer dus ook inderdaad aan hen verschenen. En als u zegt, hoe dan? Dan ga ik gewoon verder naar vers 8. Ten laatste van allen is hij ook van mij. Dus door mij, als van een ontijdig geborene gezien. Nou, Paulus kennen wij als apostel. Waarom? Omdat de Heer inderdaad aan hem verschenen is. En als er nog meer apostelen zijn buiten de 12, dan zijn het in ieder geval figuren die niet alleen in de dienst van de Heer gestaan hebben als apostel, maar die ook aan wie ook inderdaad de Heer Jezus als de opgewekte verschenen is. Moeilijker is het niet. En wie het zijn, wordt er niet bij verteld. Maar de gedachte is gewoon dat die horen tot de getuigen. En zo wordt het woord getuigen in het Nieuwe Testament trouwens ook gebruikt. Getuigen van de opstanding van Christus, omdat ze de levende Jezus gezien hebben na zijn opstanding. Ja.
Johannes dat hij in de eerste brief in het eerste vers schrijft. Hetgeen wij dus gehoord hebben.
Precies.
Aanschouwd en getast hebben.
Zelfs getast, ja. Inderdaad, ja. En waarbij hij bovendien werd uitgezonden om de boodschap te prediken, is hij dus een apostel. Dat is maar waar het om gaat. Dan zijn er dus meer geweest. En het is denkbaar dat van die 500 die genoemd worden, op zijn minst een deel ook als apostel te boek stond in die dagen. Ze hebben de levende Heer gezien. Ze zijn naar hem uitgegaan enzovoorts. Ik ben er trouwens stellig van overtuigd dat alle 500 die daar in Galilea samengekomen waren, opdat de Heer zich aan hen zou openbaren, dat al die 500 vanaf hetzelfde moment werden uitgezonden om het evangelie te gaan prediken. En men zou ze dus als apostel moeten beschouwen. Wie het waren, ja, doet voor ons, voor de Bijbelse geschiedenis, maar voor ons, voor de Bijbelse geschiedenis niet uit. Maar ik kom ook niet een opzomming van 500, maar een stuk of 10 noem ik er zo. Wie dat waren. Eenvoudig, omdat we daar in de ongewijde geschiedenis de sporen van terugvinden. Dat wil zeggen, we weten een beetje waar ze heen gegaan zijn en waar ze gewerkt hebben. En in het bijzonder hebben ze dus gewerkt in Gallië. Vandaag Galilea hier. Zie, dat is toch zeer voor de hand. Alleen, het gaat buiten de Bijbelse geschiedenis vervolgens om. Maar ja, dat is de slag bij Nieuwpoort ook, denk ik altijd. Het gaat buiten de Bijbelse geschiedenis om, maar het was wel zo. Toch? En zo is het met deze lui uiteraard ook. Nou goed, hij heeft gezien van al de apostelen, dat kan niet anders, anders waren ze sowieso geen apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Het was wat laat namelijk. En volgens een andere lezing, het was wat vroeg. Het is maar van welke kant je binnenkomt. In deze opsomming ben ik geneigd te zeggen, wat laat, want dat staat er. Ten laatste van allen is hij ook door mij gezien. Als van een ontijdig geboren, dan zeg ik, dan was hij dus laat. De meer gebruikelijke lezing is overigens dat het wat vroeg was, omdat Paulus gezien wordt, en de bekering van Paulus gezien wordt, als een uitbeelding, een type. En dus is het een typologische verklaring, als een type van de wedergeboorte van het Joodse volk. De bekering van het Joodse volk straks aan het einde van de 70ste week van Daniël, waarbij de Heer inderdaad aan het volk zal verschijnen. En vanuit dat standpunt, zegt men, beschouwt Paulus zich als een te vroeg geborene. Want het zou pas gebeuren aan het eind van de 70ste week. Tegen dat, die redenering is in te brengen dat het een typologische verklaring is in plaats van een gewone letterlijke, terwijl het hier gewoon om een letterlijke en historische opsomming gaat. En in de tweede plaats is het tegen in te brengen dat als het gaat om Paulus als een te vroeg geborene, wel, dan zijn die andere discipelen nog veel vroeger geboren, want de Heer verscheen ook aan hen. Toch? Bovendien de bekering van Thomas, aan wie de Heer verscheen, is in elk geval een uitbeelding van de bekering van het Joodse volk in de toekomst. Dus dan is hij nog ontijdiger geboren. Met andere woorden, dan betekent de uitdrukking ontijdig geboren niet zoveel meer. Veel meer denk ik nu, want ik dacht het vroeger ook anders natuurlijk. Ja, je hoort wat, hè. Maar veel meer denk ik nu, nee, het is een te laat geborene. Hij kwam wat achteraf en dat komt ook overeen met ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. En als je dan zegt, maar dan zegt hij twee keer dat het wel wat laat was. ten laatste van alle en ontijdig geboren. Zeg ik, nou dan lees je niet goed. Hij zegt het nog een keer. Drie keer. Want ik ben de minste van de apostelen. En dat betekent ook gewoon de laatste van de apostelen. De laatste, niet in de zin van chronologie of volgorde, maar ook in de zin van rangorde. Met andere woorden, de apostel is dus nog niet uitgepraat over dat hij de laatste is. En het ontijdig geborene past daar dus goed in. Laat, erg laat namelijk. Ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Niet omdat hij niet goed genoeg is, maar daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Met andere woorden, Paulus acht zich eigenlijk helemaal niet waardig om apostel te mogen zijn. Waarna hij dan ook zegt in vers 10, en dat is ook zijn excuus, dat hij dat wel geworden is. Niet op grond van zijn verdiensten, want die had hij niet, integendeel. Maar op grond van de genade Gods. Nou, lijkt me duidelijk genoeg. Waarna de apostel dus hier ook in vers 9... zijn zogeheten apostolisch gezag verdedigt. De uitdrukking verzin ik niet zelf, maar die staat in de tweede Korinthebrief nogal eens boven de verschillende pericopen. Eenvoudig omdat de Korintiërs Paulus niet als een apostel willen zien en hem dus deze autoriteit niet toeschrijven. Ze erkennen hem niet als een apostel met het daarbij behorende gezag dat hij zou moeten hebben. Ja, de redenen daarvoor. Punt 1, hij was niet getrouwd. En u en ik weten dat als je een beetje kans wil maken om door een zendingsgenootschap te worden aangenomen als zendeling, moet je natuurlijk wel getrouwd zijn of op zijn minst plannen hebben. Maar bij voorkeur moet je al drie kindertjes hebben. En daarna elk jaar één erbij voor de nieuwe foto. Elk jaar een nieuwe foto. En voor de zendingsberichten, met Marietje gaat het goed en Jantje, maar ze heette tegenwoordig anders. Maar Jantje sukkelt wat en god, dus dat is het. Dat bestond toen ook al. Hij had geen vrouw bij zich, hij had geen gezin, was maar zo'n eigenaardige vrijgezel. Dus dat werd niet serieus genomen. In de tweede plaats hoefden ze niet te betalen. Hij voorzag in zijn eigen onderhoud. Of hij kreeg bijdrage van andere gemeenten, maar niet van de Korintiërs. Dat allemaal in de tweede Korintiërbrief. En dus namen ze hem ook niet serieus, want hij deed het maar als part-timer, zou ik maar zeggen. Hij was geen fulltimer, dus werd ook niet serieus genomen. Dat was het ongeveer. En Paulus zegt, nou zoals ik het doe, zo zou het eigenlijk moeten. En wie het zo kan, die is dan gezegend. Maar hij stelt ook vast dat anderen dat niet konden. En dat was dan maar zo. En vervolgens stelt hij vast dat hij zijn gezag ontleent niet aan zijn eigen verdiensten, maar inderdaad aan de genade Gods die hem geroepen heeft. Aan de Heer zelf die hem aan hem verschenen is en die hem persoonlijk, Jezus van Nazareth, die hem persoonlijk heeft uitgezonden om inderdaad de levende Christus te prediken en dus om apostel te zijn. Dat is het verhaal, hè? Dat zegt hij hier ook. Niettemin, hij is getuige dus. Ooggetuige bedoel ik, hij heeft het gezien. Hij is getuige van de opstanding van Christus. En daar spreekt hij dus over. Niet van wat hij gehoord heeft van anderen. Wat hij gehoord heeft van anderen is wat hij ontvangen had. Namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schrift, vers 3. Maar wat hij uit eigen ervaring en waarneming weet, is dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Hij heeft hem als de levende Christus gezien. In elk geval op de weg naar Damascus, maar later nog een paar keer. Bij gelegenheid in de gevangenis enzovoorts. En zo is het misschien met Jacobus ook gegaan. De Heer is hem verschenen. En met de andere apostelen ook. De Heer is hem verschenen. Hoe? Weet ik ook niet. Maar dat doet ook niks te zaken verder. Maar zegt de apostel vers 10. Dan weer aansluitend bij hoofdstuk 11 en 12. Bij 12 eigenlijk. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. Ziet u dat hij daar spreekt over zijn eigen gave. Genade gave heet zoiets. Dus zijn eigen bediening en verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid die hij draagt. Door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade aan mij bewezen. Zijn genade is niet ijdel, niet leeg geweest. Dat wil zeggen, zijn genade heeft wel degelijk resultaat gehad. Paulus zegt, ik heb ook niet tevergeefs geloofd. Integendeel. Zijn genade is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. En daarna zegt hij, doch niet ik, maar de genade Gods die met me is. Had ik kunnen zeggen, doch Christus die in me is. Maar zo zegt hij het in Galaten 2. Had ik kunnen zeggen, door de geest die in mij woont. Maar hij zegt gewoon, door de genade Gods die met mij is. En in de tweede Korinthebrief zegt hij, dat de Heer tot hem gezegd heeft, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Waarmee maar gezegd wil zijn dat Paulus genade inderdaad kende als kracht Gods. Dat is het ook. Genade is kracht Gods. Het is die kracht die in ons werkt. Als wij aanspraak willen maken op de kracht Gods, als wij van de Heer kracht willen ontvangen, bestaat die kracht inderdaad zo zonder meer uit genade. Is niet anders. En dus, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Waarna hij zegt in vers 11, het zij dan ik, het zij zij. Zij lieden, anders zijn de vertalers bang dat wij bij zij denken aan een dame. Nou ja, goed. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Hij zegt dus dat deze prediking van de dood en opstanding van Christus inderdaad wordt uitgevoerd door al deze lui in elk geval die hij hiervoor genoemd heeft of naar wie hij verwezen heeft. Alzo prediken wij. Dus Kefas, Jacobus, die 500, al die andere apostelen enzovoorts. Daarom ook is de Heer aan hen verschenen uiteraard, opdat zij niet een verhaaltje zouden vertellen, maar inderdaad zouden spreken, dan ben ik toch terug in 1 Johannes 1, zouden spreken over wat zij gezien, aanschouwd, gehoord en getast hebben van het levende woord Gods. Goed. En dus alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. En ook geen verschil in de prediking dus tussen die van Paulus en de andere apostelen. Daarna stelt de apostel vast, indien Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is. En hij zegt, dat doen wij allemaal aan al die lui die hier genoemd zijn. Indien wij allen prediken dat hij uit de doden opgewekt is. Hoe kan het dan dat onder u er zijn die zeggen dat er geen opstanding der doden is. Wij hebben toch nooit wat anders gepredikt dan dat. En dat is een aardige aanvulling op 1 Korinthe 2. Voorgenomen niet anders te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Betekent dus niet dat hij niet de opgewekte gepredikt heeft of de opstanding gepredikt heeft. Maar het betekent dat hij grote nadruk heeft gelegd in de prediking. Of dat altijd het doel van de prediking was. Erop te wijzen dat wij als gelovigen inderdaad weliswaar levend zijn voor God. Maar dood zijn voor de wereld en voor de wet en voor de zonde. Voor de eerste beginselen der wereld enzovoorts. Dat is Jezus Christus en die gekruist met alle consequenties van dien. En bij nader inzien, de voorgaande 14 hoofdstukken leggen in hoge mate precies dezelfde nadruk. Dood voor de wereld. Nou goed. Maar er zijn er dan die zeggen dat er geen opstanding de dood is. Niks bijzonders, want er zijn christenen genoeg in onze dagen die precies hetzelfde zeggen. Dat er geen opstanding der doden is. Waarna de apostel heel systematisch, heel kort en bondig zegt, wel als dat zo is, als er geen opstanding der doden is, dan is onze prediking ijdel, dan zijn wij leugenaars, dan zijn wij valse getuigen, mijn enige getuigen dus eigenlijk. Toch, daar komt het op neer, valse getuigen. En vervolgens zegt hij, maar daar kom ik natuurlijk volgende keer op terug, in vers 17 zegt hij, indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Daar kom ik op terug, maar ik zeg het nu vast even. Het idee is namelijk dat Christus voor ons gestorven is, namelijk voor onze zonden, naar de schriften, zegt vers 3. Wel, als hij gestorven is voor onze zonden, betekent het toch dat hij in zijn sterven onze zonden heeft weggedaan. Hoe kan het dan dat als Christus niet is opgewekt, wij nog in onze zonden zijn? Hebben jullie?
Rechtvaardig gemaakt wordt.
Ja. Nou ja, zoiets. Ja, ja, goed. Het punt is namelijk, hij is gestorven voor onze zonden. En dat betekent dat op grond van de dood van de Heer Jezus ons de zonden niet toegerekend worden. De schuld van de zonde is weggedaan, maar de zonden zelf zijn niet weg natuurlijk. Waarom sommigen dat denken of zeggen, begrijp ik nooit. Die hebben te weinig zelfkennis, vrees ik. De zonden zijn toch niet weg? We zijn er toch nog? En sommige van onze zonden hebben nog steeds een uitwerking op ons leven. Hoe lang het ook geleden is dat we die zonden begingen. Ze zijn er niet weg. De schuld tegenover God is weggedaan. De schuld tegenover mensen niet eens. De schuld van de zonde tegenover God is weggedaan. Dat betekent dat hij ze niet toerekent. Voor hem zijn ze weg. Maar het punt is gewoon, als er niks anders is, dan zijn we, niks anders dan dat, hij is gestorven voor onze zonden, dan zijn en leven wij dus nog steeds in onze zonden. Want hoewel die schuld van de zonde voor God is weggedaan, en hoewel God ze dus ons niet toerekent, zijn wij nog steeds zondaren, ook tegenover God. Er is immers niks anders. En dus zijn we dan nog in onze zonden. En de gedachte is gewoon deze, dat wij pas in een nieuwe relatie met God zijn komen te staan. Kortom, dat we met God verzoend zijn, 2 Korinthe 5. Niet door zijn dood, maar door zijn opstanding. 2 Korinthe 5 opnieuw, want in Christus zijn wij een nieuw schepsel. En een schepsel waarin de zonde geen rol speelt. Een nieuw schepsel met andere mogelijkheden. Een nieuw schepsel, volmaakt in Christus en daarom in staat om God en daarmee de gerechtigheid te dienen. En als dat niet zo is, als Christus niet is opgewekt, dan zijn wij nog steeds gewoon één oude schepping en zijn wij er nog steeds afgeweken, onnut geworden en hoe het allemaal maar heten mag. En dus gewoon in de zonden. Met andere woorden, onze positie van rechtvaardigen voor God, onze positie als dienstknechten God, ook onder het nieuwe verbond, is ontleend aan de opstanding van Christus. Kortom, als Christus niet is opgewekt, zijn we niet wedergeboren. En als we niet wedergeboren zijn, is er of niks, of alleen deze oude mens. En dus is er alleen deze oude mens. En zijn wij nog steeds in onze zonden.
Ja,
er is er geen alternatief.
Dat door de dood van de Heer Jezus de schuld van de zonde van ieder mens dus is weggenomen.
Dat is ook zo, ja. Ja.
Dan kun je dus verder gaan en dus gaat niemand verloren, wordt dan gezegd.
Ja, wat gezegd, daar heb je weer zoiets.
Ja, heel benieuwd.
Nee, ja. Ja, we kennen de redenering, maar kijk, dat is die uit 2 Korinthe 5 eigenlijk, waar het in één adem staat, maar ik ga het niet meer opzoeken, want... Ik heb er gewoon de tijd niet voor. En anders vraag ik volgende keer nog een keer iemand voor u. Dan kom ik er echt wel op terug. Met groot genoegen. Want het is een van de meest fundamentele waarheden van het evangelie. Dat één voor allen gestorven is. En dat het lam Gods de zonden der wereld. Ja, van gelovigen en ongelovigen. Ik bedoel, nee, van ongelovigen. Van zondaren, van onrechtvaardigen, van goddelozen, van krachtelozen. Romeinen 5 wegnam. Zijn er alle mensen behouden? Nee, dat is nou juist de gedachte hier in 1 Korinthe 15. Als Christus niet is opgewekt, dan is hij wel gestorven voor onze zonde. Maar als hij niet is opgewekt, is er sowieso niemand behouden. En zijn wij verloren, en zijn ook verloren, degene die, zij het dan ook als gelovigen, ontslapen zijn. Want die zijn dan echt weg. Er is geen opstand in de dood, dus is het daarmee afgelopen. En dat is wat hier staat. Zo zijn dan ook, staat toch verloren? Ik kan ze gewoon niet vinden. In vers 18, zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn, enzovoorts. En mens wordt namelijk niet behouden door de dood van de Heer Jezus. De dood van de Heer Jezus heeft tot gevolg dat God ons de zonden niet toerekent. En God rekent geen enkel mens de zonden, van die werken van de oude natuur, die zonden. God rekent geen enkel mens de zonden toe. Want één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. 2 Korinthe 5. Maar daarmee zijn alle gestorven en dat is het tegenovergestelde van behouden. Dat is niet behouden, dat is het tegenovergestelde van behouden. En om hetzelfde straatje door te gaan, sommigen hebben het idee dat als men nu niet tot geloof komt, wel dan zal men de straf voor de eigen zonden alsnog zelf moeten dragen. Wat dwaasheid is, want die is al gedragen voor iedereen. Dan zal men de straf voor de... Hoezo al verzoening? Dan zal men de straf voor de eigen zonde alsnog zelf moeten dragen. En nadat dat gebeurd is... Want een eeuwigheid moet toch voldoende zijn. Lang genoeg zijn. Om de zonden, straf voor de zonden in een tijdelijk leven begaan. Die te betalen, te dragen. Als dat dus gebeurd is, is dan het idee... Dan is men behouden. of wordt men behouden? Omdat de straf gedragen is. Dan zeg ik punt 1. 1 is voor allen gestorven, dus niemand draagt de straf van zijn zonde. Dus de eerste fout in de redenering. En er zit nog iets bij, maar dat sla ik nou over. Maar de andere fout in de redenering is dat als de zonden vergeven zijn, dat men dan behouden is. Ik moet u zeggen, de zonden van alle mensen zijn per definitie vergeven op één na. Op één zonde na namelijk. Dat is die van ongeloof. Maar de zonden van de wereld, van de zondige wereld, die zijn weggedaan. Maar daarmee is de wereld niet behouden. Behouden wordt men niet door de dood van de Heer Jezus, maar door zijn opstanding. En indien Christus niet opgestaan is, zijn verloren. Niet alleen degenen die gestorven zijn, maar zelfs degenen die in Christus gestorven zijn, staat er. Zodat het een prachtig duidelijk vers is, zei het dan ook vanaf de negatieve kant. Dat zegt dat de zaligheid als zodanig, verlossing, niet tot stand komt door de dood van de Heer Jezus, maar door zijn opstanding uit de dood. En 2 Korinthe 5 zegt het, om het dan even kort aan te halen, daar kom ik bijna automatisch op terug volgende keer, op grond van volgende vers hier in 1 Korinthe 15. 2 Korinthe 5 zegt dat één voor allen gestorven is, opdat degenen die leven, maar dat zijn niet alle, opdat degenen die leven niet zichzelf zouden leven, maar zouden leven degene die voor hen uit de dood is opgewekt. Met andere woorden, de oude discussie over de vraag voor wie de Heer leed en stierf, want er zijn kerkscheuringen over ontstaan en Hoeks en Kabeljauwse twisten en hoe de Arminianen en Gomaristen en hoe ze het allemaal heet mogen. Nou ja, laat maar zitten. Die vraag wordt echt heel eenvoudig beantwoord. De vraag wordt meestal niet duidelijk genoeg gesteld en dan komt het verkeerde antwoord. De vraag is gewoon voor wie stierf hij? Antwoord is voor allen. De vraag is voor wie stond hij op uit de dood? En dat is niet voor allen, dat is alleen voor de gelovigen. En dus is de evangelieprediking de prediking niet van de dood van de Heer Jezus, want dat was voor allen en dat heeft meteen ook zijn uitwerking. Ja, dat betekent dat de wereld, de mensheid voor God dus dood is. Dat is wat men God kwalijk neemt. Dat God zich niet met hem bemoeit. Maar dat is de consequentie van dat één voor allen gestorven is. Dan zijn dus allen gestorven, zegt 2 Korinthe 5. En dus is de prediking aan degene die voor God dood zijn, dat zij door geloof leven kunnen ontvangen, leven voor God namelijk. En dus zegt Petrus, God die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, niet door de dood of door het sterven van de Heer Jezus, maar door de opstanding van Christus. En zijn lijden en sterven noemt hij niet eens. Dat klopt ook, want wedergeboorte komt niet tot stand door de dood, maar door opstanding. Wedergeboorte namelijk. Met andere woorden, één stierf voor allen, maar die één leeft niet voor allen, maar voor degene die in hem geloven. En dus is de prediking per definitie de prediking van de opstanding van Christus. Prediking is toch niet dat iemand die tot geloof komt daardoor deel krijgt aan de dood van de Heer Jezus? Ja, sommigen denken dat misschien, ben ik nog nooit tegengekomen trouwens hoor. Dat zou consequent zijn, maar het is niet zo omdat het niet is op basis van geloof. Dat was gewoon voor de wereld als zodanig, voor degene die volgens Romeinen 5 krachteloze, goddeloze waren, zwakke vijanden van God enzovoorts. Dus duidelijk genoeg. En aan die goddeloze, krachteloze, zwakke vijanden wordt gepredikt dat men door geloof in degene die God uit de dood heeft opgewekt, inderdaad datzelfde opstandingsleven zal en kan of kan zal ontvangen. Dat is de prediking van het evangelie. Ik kan trouwens niet missen, dat had ik nog moeten zeggen trouwens. Als er staat, ik maak u bekend het evangelie, en dan ongeveer, dat is vers 1, en dan ongeveer een dubbele punt, dan stellen we toch vast dat het hele hoofdstuk niet spreekt over het lijden en de dood van de Heer Jezus, maar over de opstanding uit de dood. Voor dat doel moet dus eerst vermeld worden dat hij inderdaad stierf. Anders kan hij niet uit de dood opstaan. Maar het thema is niet zijn dood. Het thema is zeker niet zijn lijden. Het thema is zijn leven uit de dood. Zijn opstanding namelijk. Dat is namelijk het evangelie. En bovendien, los van alles, gewoon voor uw gezond boerenverstand had ik willen zeggen. Maar dat mag je niet meer zeggen, heb ik begrepen. Maar gewoon voor uw gezond verstand. het evangelie kan toch nooit zijn dat iemand voor u gestorven is. Nou even los van alle ballast die we meesjouwen, alle vooroordelen, alle jargon. Hè. Blijde boodschap kan toch niet zijn dat iemand voor u gestorven is. Ik heb het ongelovigen horen zeggen hoor. Die zei, nou als dat nog de blijde boodschap is, dat iemand voor mijn zonde gestorven is, dat belief ik niet. Maar dat is ook niet de blijde boodschap. Het heeft ermee te maken, natuurlijk, maar het is niet de blijde boodschap. De blijde boodschap is dat hij die voor onze zonde gestorven is, leeft. En dan is het ineens een blijde boodschap, dat hij leeft namelijk. En dat is precies wat gepredikt werd op de, nou niet op de paasdag, maar wel op de pinksterdag dan. Deze Jezus die gij gekruist hebt, dat was niet de prediking, want dat wisten ze allemaal en daar waren ze allemaal bij geweest. Dat was geen probleem, dat geloofden ze ook. Hadden ze zelf gezien. Deze Jezus die gij gekruist hebt, heeft God gesteld tot Heer en tot Christus. Nou broeders, ik weet dat gij het in onwetendheid gedaan hebt en al dat soort dingen meer. En de blijde boodschap is dat hij leeft. En dat men nu alsnog de gelegenheid krijgt om zich te bekeren, heet zoiets, en alsnog te komen tot geloof in degene die zij gekruisigd hadden aanvankelijk, maar die vervolgens, God zij dank, door God uit de dood was opgewekt. Dat is evangelie. En dat is het dus nu nog, een prediking van de levende Christus. Hetgeen natuurlijk alleen praktische consequenties heeft als we beseffen dat hij inderdaad leeft voor ons, nu. En vervolgens dat wij, dat is de consequentie daar weer van, dat wij hem nu zouden dienen en daardoor zalig zouden worden naar de zin. Goed, daar moeten we het bij laten, want het is al een kwartier geleden de hoogste tijd geweest.